Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen, Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruft te begeren, en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen, zo slaan wij het oog op onze Heer, tot hij ook ons genadig zij. Psalm 123, vers 1. De schriftlezing voor deze middag is uit Ezra. Ik lees u Ezra 9. Als nu deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe, zeggende: het volk van Israël en de priesters en de levieten zijn niet afgezonderd van de volken dezer landen naar hun gruwelen, namelijk van de Kanaanieten, van de Hetieten, van de Ferezieten, van de Jebusieten, van de Ammonieten, van de Moabieten, van de Egyptenaars en van de Amorieten. Want zij hebben van hun dochters genomen voor zichzelf en voor hun zonen, zodat zich vermengd hebben het heilig zaad met de volken deze landen. Ja, de hand der vorsten en overheden is de eerste geweest in deze overtreding. Als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, en ik trok van het haar van mijn hoofd en van mijn baard uit en zat neder, verbaasd. Toen verzamelden zich tot mij allen die voor de woorden van de God van Israël beefden, om de overtreding der weggevoerden. Doch ik bleef verbaasd zitten tot aan het avondoffer. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid. Als ik nu mijn kleed en mijn mantel gescheurd had, en ik boog mij op mijn knieën en breide mijn handen uit tot de Heere, mijn God. En ik zeide, mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen. Mijn God, want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Van de dagen onze vaderen aan zijn wij in grote schuld tot op deze dag. En wij zijn om onze ongerechtigheden overgegeven. Wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen der landen. In zwaard, in gevangenis en in roof en in schaamte des aangezichts, gelijk het is te deze dagen. En nu is er, als een klein ogenblik, een genade geschied van de Heere onze God, om ons een ontkoming over te laten en ons een nagel te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, o onze God, om ons een weinig leven te geven in onze dienstbaarheid. Want wij zijn knechten, doch in onze dienstbaarheid heeft ons onze God niet verlaten, maar hij heeft weldadigheid tot ons geneigd, voor het aangezicht der koningen van Perzië, dat hij ons een weinig leven gaven om het huis onze gods te verhogen en de woestheden van hetzelfde op te richten en om ons een tuin te geven in Juda en te Jeruzalem. En nu, wat zullen wij zeggen, o onze God, na deze? Want wij hebben uw geboden verlaten, die gij geboden had door de dienst uw knechten, der profeten, zeggende, het land waar gij lieden inkomt om dat te erven, is een vuil land, door de vuiligheid van de volken der landen, om hun gruwelen waarmee zij dat vervuld hebben, van het ene einde tot het andere einde, met hun onreinheid. Zo zult gij nu uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen, en zult hun vrede en hun best niet zoeken tot in eeuwigheid, opdat gij sterk wordt en het goede des lands eet en uw kinderen doet erven tot in eeuwigheid. En na alles wat over ons gekomen is om onze boze werken en om onze grote schuld, omdat gij, o onze God, belet hebt dat wij niet ten onder zijn vanwege onze ongerechtigheid en hebt ons een ontkoming gegeven als deze is. Zullen wij nu weerkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken deze gruwelen? Zoudt gij niet tegen ons toornen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel noch ontkoming zij? O Heere, God Israëls, gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten ter ontkoming, als het is te deze dagen. Zie, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan om zulks.
Gemeente, laten we dan nu eerst zingen uit Psalm 6, het eerste vers. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Ai, matig uw kastijden. Sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Psalm 6, vers 1.
Thank you.
Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik vanmiddag voor u een biddagpreek lezen van dominee J. Karels. Die gaat over het tekstgedeelte dat ons is voorgelezen uit Ezra 9 en wel de versen 3 tot en met 6. Dus de tekst is vers 3 tot en met 6 van hoofdstuk 9. Ik lees alleen het zesde vers. Daar staat, en ik zeide, mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Laten we dan nu eerst zingen uit Psalm 32, het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En het vijfde vers, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. En wat er verder volgt, vers 3 en vers 5 van Psalm 32. Gemeente, we willen vanmiddag stilstaan bij het gebed van Ezra. En dan zien we ten eerste wat aan het gebed van Ezra vooraf ging. En ten tweede, wanneer het gebed van Ezra plaatsvond. En in de derde plaats, wat het gebed van Ezra inhield. Dus het gebed van Ezra, dan eerst wat het aan dat gebed vooraf ging. Ten tweede, wanneer dat gebed plaatsvond. En ten derde, de inhoud van dat gebed. 1. Wat aan het gebed van Ezra vooraf ging. Ezra, de schriftgeleerde, is een van de teruggekeerden uit Babel. Slechts weinigen kwamen met hem terug uit de ballingschap. Het wordt een overblijfsel genoemd. En dan blijkt dat ook dat overblijfsel nog niet hetzelfde is. Er zijn er die teruggekeerd zijn, maar toch de Heere niet nodig hebben. Anderen zijn vol heimwee teruggekeerd. Het was niet alles Israël wat in Israël leefde. En toch, uiterlijk deden ze op een gegeven ogenblik allemaal hetzelfde. Ze hebben zich beijverd om de verwoeste tempel te herbouwen. En daar was Ezra blij mee. Dat is ook gebeurd, want het staat in vers 9. Om het huis onze gods te verhogen en de woestheden van hetzelfde op te richten en om ons een tuin te geven in Juda en te Jeruzalem. En dan zien we omstandigheden die de aanleiding worden tot het indringende gebed van Ezra. Want uiterlijk deed men wel hetzelfde. Maar plotseling blijkt dat er toch waren van wie het hart uitging naar de wereld. Ze gedroegen zich niet als het afgezonderde bondsvolk. In vers 1 en 2 van ons teksthoofdstuk staat: als nu deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe, zeggende: het volk van Israël en de priesters en de levieten zijn niet afgezonderd van de volken van deze landen naar hun gruwelen, namelijk van de Kanaanieten, van de Hetieten, van de Ferezieten, van de Jebusieten, van de Ammonieten, van de Moabieten, van de Egyptenaars en van de Amorieten. Want zij hebben van hun dochters genomen voor zichzelf en voor hun zonen, zodat zich vermengd hebben het heilig zaad met de volken van deze landen, ja, de hand van de vorsten en van de overheden is de eerste geweest in deze overtreding. Als nu deze dingen voleind waren, wat waren dat voor dingen? Veelbelovende dingen. De ballingen waren teruggekomen. In het vorige hoofdstuk staat in vers 35, en de weggevoerden die uit de gevangenis gekomen waren, offerden de God van Israël brandoffers. 12 varren voor gans Israël, 96 rammen, 77 lammeren, 12 bokken ten zondoffer. Alles ten brandoffer voor de Heere. Wat veelbelovend, een dankoffer. Maar wat blijkt nu? De werkelijkheid is zo anders. Want er is sprake van gemengde huwelijken. Er worden vrouwen genomen van de heidense volkeren en ook omgekeerd. Dit is tegen Gods wet. We kunnen dat duidelijk lezen in Deuteronomium 7. De overheden en de vorsten waren zelfs de eerste. Maar het ging ook niet buiten de kerk om en buiten het volk om. Want de vorsten traden tot mij toe. Onder die vorsten waren er enkele die er niet aan meededen. Die kwamen het Ezra zeggen: het volk Israël, daar heb je de kerk, en de priesters en de levieten, daar heb je de voorgangers, zijn niet afgezonderd. Ja, de hand van de vorsten en overheden is de eerste geweest in deze overtreding. Let wel, niet alle vorsten. Er waren er die steun zochten bij Ezra. Ezra was een man waar veel van uitging. Wat moet dat voor Ezra geweest zijn? Want de hooggeplaatsten in Israël, die zich niet schuldig maakten aan de hier genoemde zonde, gingen met hun klacht naar Ezra toe. Op dat moment is hij in het voorhof van de tempel. Als Ezra deze dingen hoort, wordt het hem te veel. Want er staat in ons eerste tekstvers, en zo gaan we dus langzamerhand naar de aanleiding van zijn biddag. Als ik nu deze zaak hoorde, de zaak van de gemengde huwelijken, dat het volk zich verzwagerd had met de wereld. Als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, en ik trok het haar van mijn hoofd en van mijn baard uit en zat neer, verbaasd. Het volk is teruggekeerd uit Babel, waar ze geweest zijn vanwege de straf des Heren. Althans, het overblijfsel is teruggekeerd. De meesten zijn er gebleven. En nu is dat nauwelijks gebeurd en nu weer Gods wet te schenden en God in het aangezicht slaan met alle geschonken weldaden. Wat is hier gebeurd, gemeente? We proberen eenvoudig te zijn, ook voor onze kinderen. Die teruggekeerden hebben schuld met schuld vermeerderd. Dan gaat het bij Ezra om twee zaken. Het gaat hem allereerst om de eer van God. O Heere, dat u zo onteerd wordt. O Heere, nu wordt uw naam om deze zaak gelasterd. Dat staat bij hem bovenaan. Maar er is nog een zaak. Ezra weet dat God de schuldige geenszins onschuldig houdt. Ezra weet het van binnen. God moet opnieuw straffen. Als er toch schuld met schuld vermeerderd wordt, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden, bezoeken met de roede en bittere tegenheen. O, wanneer er niet gebroken wordt met de zonde, dan, dat weet Ezra, dan zijn we ten dode overgegeven. Daarom rouwt hij. Want wat hier staat is een teken van rouw. Van zware, diepe rouw. Ik scheurde mijn kleed en mijn mantel en ik trok het haar van mijn hoofd en van mijn baard uit en zat neer, verbaasd, eenzaam, verbijsterd, verstijfd, ontsteld, ontdaan. Wat blijkt nu? Die enkele vorsten hadden dit tegen Ezra gezegd. Maar er waren er in die bange tijd nog meer die de knie voor Baal niet gebogen hadden en die gingen ook naar Ezra toe. Dat staat in vers 4. Toen verzamelden zich tot mij alle die voor de woorden van de God van Israël beefden. Er waren er nog meer die vromelijk tegen de zonde mochten strijden. Ze gingen gebukt onder de eigen zonde, uiteraard, want wat mens leeft er die niet zondigt? Maar ze gingen ook gebukt onder de zonde van anderen, omdat ze daarin zagen dat God op het hoogst onteerd werd. Toen verzamelden zich tot mij allen die voor de woorden van de God Israëls beefden om de overtreding der weggevoerden. Ondertussen staat er van Ezra, doch ik bleef verbaasd zitten tot aan het avondoffer. Gemeente, de boodschap die we hier horen heeft ook ons wat te zeggen. Wat de zonde van die tijd betreft, zien we dan geen grote overeenkomst met onze tijd. Dan hoeft het hier niet letterlijk de zonde van de gemengde huwelijken en de vreemde vrouwen te zijn. Al kan dat er ook zijn. Terwijl God niet wil dat wij een juk aantrekken met een ongelovige. Maar de vraag die wij aan u stellen en die u aan mij moet stellen is, leven we nog als een afgezonderd volk? Vervagen de grenzen tussen kerk en wereld niet meer en meer? Ieder moet dan zijn hand maar in eigen boezem steken. Zien we de zonde van wel eer niet naar ons terugkomen? Wat kan er in onze tijd toch veel mee door wat in vroegere dagen haast onmogelijk was? Ook bij Gods kinderen. En dan gaan we onder deze omstandigheden biddag houden. Voelen we niet aan hoe dubbel dat is? Een zegen begeren en toch ten diepste met ons hele hart God niet nodig hebben. Geliefden, we mogen verwonderd zijn dat we in onze bange, donkere tijd nog een biddag mogen houden. We zijn de vorm nog niet helemaal kwijt. Want als we vandaag op deze wijze nog samen mogen zijn, dan hebben we de vorm nog. Daar zijn we van harte blij mee. Want als de vorm er niet meer is, dan kunnen we het wezen ook niet meer verwachten. In de tijd van Ezra was de vorm er ook. De teruggekeerden hebben meegedaan om de tempel te herbouwen. Ze hebben dankoffers geofferd. En toch, bij sommigen was het alleen maar vorm. Hun hart hield zich verre van de Here vandaan. O, wat een overeenkomst met onze tijd. Als we dat nagaan in onze gezinnen, in onze woningen, de moderne communicatiemiddelen en andere dingen, breidt het zelf maar uit. Natuurlijk, je zit je altijd maar af te vragen, is het gebruik of is het misbruik? Dat weet ieder voor zich. De een hangt aan dit en de ander hangt aan dat. Maar kortom, er is een verzwagering met de zaken van het tijdelijke leven. Terwijl de Heere zegt, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Destijds had zo'n verbintenis met het heidendom en met de wereld een stoffelijk voordeel. Want toen de weggevoerden in Babel waren, ging al het land over in de handen van vreemden die het innamen. Maar als hij dan terugkwam en je verzwagerde je met zo'n vreemde, dan kreeg je je bezittingen weer terug. Er was dus stoffelijk voordeel. Ook in onze tijd denken we wel eens dat een verbintenis met de wereld ons stoffelijk voordeel oplevert. Echt, de tijd van toen is de tijd van nu. Maar er waren er enkelen die er niet in mee konden. Die enkelen zullen er blijven. Toch is het in onze tijd wel eens de vraag, waar zijn die ware Ezra's die werkelijk nog leed over de zonde dragen? Niet in de eerste plaats over de gevolgen van de zonde, maar over het God onterende van de zonde. Waar zijn de vorsten die met een klacht naar Ezra komen en in Ezra naar de Here? We mogen nog volksvertegenwoordigers hebben die overeenkomstig Gods wetten en inzettingen begeren te wandelen. Maar zouden we niet uitzien naar meer? Moet ook dat niet onze verzuchting zijn op de biddag? Of de Heere ons een overheid wil schenken die naar zijn woord begeert te handelen? Want als de overheid ons voorgaat in het kwade, dan blijven de gevolgen niet achterwege. Laten we op deze biddag toch de werkelijkheid zien van de tijd waarin we leven. En dan ben ik zeker geen doemprediker, gemeente, maar we zullen toch de zonde moeten aanwijzen. Biddag houden is vragen of God ons zegent. Maar verdienen we die zegen? Daarom zal het ook zaak zijn dat op de biddag het tot een boetedag komt. En dat kan nu de Heere werken. Dat heeft hij ook gewerkt in die bange tijd van Ezra. Want Ezra zien we hier in de voorhof verbaasd neerzitten. Maar zo blijft het niet, want God betoont van Ezra en van het overblijfsel af te weten. En zo komen we tot onze tweede gedachte, wanneer het gebed van Ezra plaatsvond. We lezen het laatste gedeelte van vers 4 en vers 5. Doch ik bleef verbaasd zitten tot aan het avondoffer. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid, als ik nu mijn kleed en mijn mantel gescheurd had. En ik boog mij op mijn knieën en breide mijn handen uit tot de Heere mijn God. Onder het Oude Testament werd elke dag in het voorhof het avondoffer op het brandofferaltaar gebracht. Dat avondoffer vond 's middags om 3 uur plaats, ook die dag. Dan werd er een lam geslacht en geofferd. Dat was in het voorhof altijd het drukste moment van de dag. Zullen ze daar Ezra niet gezien hebben? Hij zat daar bedrukt meer, met gescheurde klederen vanwege de rouwklagen over de zonde. Hij plukte het haar uit zijn baard en uit zijn hoofd. Wat zullen ze verbaasd naar Ezra gekeken hebben? Wat zal het daar stil geweest zijn? Tot Ezra zelf de stilte verbreekt. Want dan staat er, omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid. Omtrent het avondoffer, een heel opmerkelijk tijdstip. Want zag het offer destijds, oudtestamentisch, niet op Jezus Christus, het grote offerlam, naar die borg en middelaar die zichzelf onstraffelijk zou opofferen? Als hier nu staat, ten tijde van het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid, dan geeft dat opstaan van Ezra te kennen dat hij door het geloof mag zien op het grote avondoffer, Jezus Christus, die eeuwen later ook om 3 uur zichzelf zal opofferen. Opdat de schrift zal vervuld worden. Met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Worden we daar ook in de lijdenstijd niet keer op keer bij bepaald? Om 3 uur heeft hij zich op Golgotha opgeofferd. En hij riep uit, het is volbracht. Dan wordt er op Golgotha een volkomen verzoening aangebracht. Ezra verstaat dat er alleen vanwege die borggerechtigheid van Christus nog een verzoening van God vandaan mogelijk zal zijn. Anders is het onmogelijk. Ezra leeft er hier iets van in, dat alleen door dat lam de schuld des volks uit Gods boek gedaan kan worden. En dan is er door alle eeuwen heen een volk geweest, gemeente, dat dit bevindelijk ging inleven, een stroom van ongerechtigheden, niet had, maar heeft de overhand op mij, maar mijn, ons, weerspannig overtreden, verzoent en zuivert gij. Dat zien op Christus doet Ezra opstaan uit al zijn bedruktheid. Heren, hoe het ook mogen tegenlopen, ik zal gestadig op uw goedheid hopen. Maar in het zien op Christus wordt de vreselijkheid van de zonde het meest ervaren en wordt ook Gods gerechtigheid gezien. Want Christus heeft zich niet zomaar opgeofferd. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. En dat grote offerlam Christus heeft van zichzelf ook gezegd dat het zijn spijze was om 's vaders welbehagen te doen. Hij heeft zijn leven niet dierbaar geacht, maar hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Doch ik bleef verbaasd zitten tot aan het avondoffer. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid. O gemeente, daar komt aanstonds een biddag aan die Gode welbehagelijk is, die de ziel zo nuttig is. Als dat toch vandaag ons deel is mocht zijn, dat we eens waarlijk bekommerd waren over onze zonde, dat we hier naartoe gekomen zijn met gemengde gevoelens. Ja, heren, we gaan wel biddag houden en naar uw woord moet het ook, het komt u toe om u te erkennen, want zonder u groeit er niets en zonder u kan er geen werk gezegend worden, wat het ook voor werk is, ook wat het ambt betreft. Maar nochtans, heren, wie ben ik en wie behoor ik te zijn? O, ik kan niet anders dan tegen u zondigen. Als het niet direct dadelijke zonden zijn, dan is het wel de erfzonde waar Gods volk in zonderheid weer zo bij bepaald wordt. Ik ellendig mens, wie kan er nu toch nog voor God bestaan? En als we dan in onze tijd om ons heen zien, er zijn geruchten van aardbevingen, van oorlogen, van pestilentieën. We weten hoe het politiek met ons vaderland gesteld is. Zouden we niet verbaasd zitten? Heren, hoe moet het toch in de toekomst met onze kinderen, met onze kleinkinderen? O, laat uw trouw rusten op het late nageslacht. We kunnen met gemengde gevoelens naar kinderen en naar kleinkinderen zien. Zeker wanneer we weten dat de kinderen, de kleinkinderen, niet meer in het spoor van Gods geboden treden. Zouden we niet verbaasd neerzitten? Wie zal dan een verslagen geest oprichten, behalve God? Ezra zit hier in zijn totale bedruktheid. En ten tijde van het avondoffer stond ik op. Dan zeggen de verklaarders, dat is een zaak van het geloof. Ezra begrijpt, zullen de zonden ooit vergeven worden, dan zal er allereerst een belijdenis doen van onze overtredingen voor de Heere moeten zijn. Dan zullen onze zonden eerst beweend moeten worden. Ezra heeft daar een diep gevoel van. Hij kan zich niet meer staande houden voor God. Er staat zo treffend in de tekst, en ik boog mij op mijn knieën. Gemeente, daar heb je de weg. Dat is biddag houden. O kinderen, jeugd van de gemeente, en ik boog mij op mijn knieën, doe het elke dag maar. Doe het niet één keer, doe het meerdere malen. En vraag met alles wat je van plan bent te doen, Heere, kan uw goedkeuring daarop rusten? Dan hebben we toch nog geen toegesloten geweten. Dan is dat tikkertje er van binnen toch nog, dat zegt nee, dat kan niet. Vraag maar als je de weg niet weet. Ja, wel weet, maar er feitelijk niet van wilt weten. Omdat je je wilt verzwageren met alles wat van de wereld is. En daar sluit ik mijzelf voor 100% bij in. Maar als we ons nu bij alle verrichtingen voor het toekomende eens af zouden vragen, wat zou de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde gedaan hebben? Dan hebben we een antwoord, niet op vele, maar op alle vragen. Wat wilt gij, Heere, dat ik doen zal? O, hier mag Ezra op Christus lijken. Wat komen we Christus in de schrift veel tegen op zijn knieën, de eenzaamheid zoekend in het gebed om voor de overtreders te bidden. Wat een plekje. En ik boog mij op mijn knieën. Ouderen, bij hem is raad, bij hem alleen. Niet alleen om uit de tijd te komen, dat blijft het belangrijkste, dat is duidelijk. Maar we moeten ook door de tijd, onze eigen tijd met zijn eigen zorgen, zijn eigen noden, zijn eigen zonden. En ik boog mij op mijn knieën. Bejaarden onder ons, dat is de weg. Wandel in dezelfde. En misschien zijn er thuis bij de kerktelefoon die al zo oud zijn, die zeggen, ik ben al zo oud, ik kan mijn knieën niet meer buigen. Dat kan ook nog. Dat je dan maar de knieën van je hart mag buigen. Hier, op zo'n laag plekje, kan God het niet verkeerd doen. Dan zijn we klaar met rekenen, want wat kunnen we ook op een biddag rekenen en ons bezorgd maken, ook als we bekeerd zijn. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. En ik boog mij op mijn knieën en breide mijn handen uit tot de Heere mijn God. Ezra ligt dus voorover op zijn knieën met zijn lege handen naar boven. Heere, bij mij is niets en bij mij kan er geen verwachting zijn. Lege handen. En ik breide mijn handen uit tot de Heere Mijn been, met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. Zie eens van wie hij het verwacht, tot de Heere, met allemaal hoofdletters. De Heere, de verbondsgod, de alwetende. O, ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. De alwetende, de alomtegenwoordige, die hoog woont, maar die ziet hoe er hier een volk is dat zich pijnigt om vooruit te komen. Want hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. O geliefden, dat we maar zouden bidden, mag ik u recht leren kennen, opdat deze verootmoediging er zijn mocht. Zo heeft Ezra verbaasd neergezeten, en nochtans niet zonder hoop, want er staat, ik breide mijn handen uit tot de Heere, mijn God. Dat is toch een belijdenis. O God, laat hem de zonde en de schuld zien, en hij laat ook de Heere de zonde en de schuld zien. Heere, u weet wat maaksel wij zijn. Wat een gestalte, net als David. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En dan staat Ezra niet boven het volk. Hij heeft het niet over de zonde van de overheden, van de priesters en de levieten en het volk. Hij betrekt er ook zichzelf in. Dat zullen we aanstonds nog wel nader horen. Maar als alles, als het ware, dreigt ten onder te gaan, vanwege de afmakingen die er zijn, dan is hier een kind van God met een levende klacht, gebogen voor de Heere, met opgeheven handen. Ik breide mijn handen uit tot de Heere. Mijn God. En dat is een plekje, gemeente, daar kan het niet tegenvallen. Want daar heeft Ezra de Heere omhelst in zijn recht. En daar, als we daar mogen komen, als we God mogen toevallen in zijn lieve recht, dan kunnen we met een gerust hart in onze allerbenauwdste en allerdonkerste tijd het nieuwe jaarseizoen tegemoet gaan. Dat gaan we ook nog in onze laatste gedachten horen. Maar eerst zingen we met elkaar uit Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten, dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilige recht van uw getuigenis zetten. 69 van 119. Dan nu ten derde wat het gebed van Ezra inhield. De inhoud van het gebed. En ik zei, mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd. En onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Hoort u het? Onze schuld. Ezra heeft zich niet bezondigd aan de zonde waar het hier over gaat. En toch sluit hij er zich geheel bij in. Het is onze schuld. Het is mijn schuld. De Heere geeft hem een terugleiding. En als je wel eens een terugleiding krijgt, dan word je steeds geringer en steeds kleiner. Want het heden is schuld, maar het verleden was ook schuld. En als de Heere nu laat zien dat het verleden schuld was, dan zou je het in het heden feitelijk beter moeten doen. Maar dat is blijkbaar niet het geval. Want Ezra krijgt een terugleiding naar het verleden, waarom het volk in Babel gekomen is. En dan nu, het overblijfsel terug, maar er is ten diepste niets veranderd. Nu kan het alleen nog maar bij God vandaan komen. Want dan zegt hij het in vers 6 en 7. Onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Van de dagen van onze vaderen aan zijn wij in grote schuld tot op deze dag. En wij zijn om onze ongerechtigheden overgegeven. Wij, onze koningen, onze priesters, in de hand van de koningen der landen, in zwaard, in gevangenis en in roof en in schaamte des aangezichts, gelijk het is te deze dagen. Waar nu de schuld zo groot wordt, daar schittert Gods grote, ondoorgrondelijke goedertierenheid. Want Ezra mag nog meer zien in de terugleiding die hij krijgt. En dat is ook de inhoud van zijn gebed. Vers 8 en 9. En nu is er, als een klein ogenblik, een genade geschied van de Heere onze God, om ons een ontkoming over te laten en ons een nagel te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, o onze God, en om ons een weinig leven te geven in onze dienstbaarheid. Hij zegt, Heere, we waren in Babel, maar u deed ons hier weer terugkomen om ons een weinig leven te geven in onze dienstbaarheid, om onze ogen te verlichten. Ezra zegt, Heere, wat hebt u het nu, ondanks alles goed gemaakt? Is dat met ons ook niet zo? Hij heeft tot hiertoe zijn daan getoond en trouwelijk ons geleid. Gods algemene genade was toch over ons? We zijn nog in het land der levenden. De een gaat moeilijker door de tijd dan de ander, dat is zeker. Maar heeft hij het niet wel gemaakt? En als Ezra zegt, hij heeft onze ogen verlichting gegeven. Volk des Heren, denk dan eens terug. De ogen verlicht en de nevels opdoen klaren in onderscheiden gangen van het geestelijk leven. Er is een genade geschied van de Heere onze God om ons een ontkoming over te laten en om ons een weinig leven te geven in onze dienstbaarheid. Is het niet ons aller deel geweest? Het zij in algemeen opzicht, het zij in geestelijk opzicht. En nog is de inhoud van het gebed dieper. Vers 9. Want wij zijn knechten, doch in onze dienstbaarheid heeft ons onze God niet verlaten. O volk, denk eens aan de dienstbaarheid in Babel. Doch in onze dienstbaarheid heeft ons onze God niet verlaten, maar hij heeft weldadigheid tot ons geneigd voor het aangezicht van de koningen van Perzië, dat hij ons een weinig leven gave. Niet verdiend. Hij heeft ons een weinig leven gegeven, een ademtocht, om het huis van onze God te verhogen en de woestheden daarvan op te richten en om ons een tuin te geven in Juda en te Jeruzalem. Een tuin een omheining, een bescherming. En in het licht daarvan, vers 10, en nu, wat zullen wij zeggen, o onze God, na deze? Want wij hebben uw geboden verlaten. Met andere woorden, waar heeft het ons gebracht? Waar hebben de zegeningen van weleer in tijdelijk en geestelijk opzicht ons gebracht? Verzondigd, verbeurd. En zo gaan we het seizoen dat voor ons ligt weer in. Dan is het kennelijk God die ons nog bewaard heeft tot op dit ogenblik. Want dat zegt Ezra in vers 13. En na alles wat over ons gekomen is om onze boze werken en om onze grote schuld, omdat gij, o onze God, belet hebt dat wij niet ten onder zijn vanwege onze ongerechtigheid en hebt ons een ontkoming gegeven als deze is. Heren, u hebt het verhinderd dat we geheel vernield zijn. U hebt ons die ademtocht nog gegeven, want zeker, u bent rechtvaardig, maar u zult ook de werken van uw handen nooit laten varen. Gij hebt ons ten diepste, Heren, nog tegengehouden om ons helemaal dood te zondigen. We liggen midden in de dood en het is ver gekomen, het is ontzettend laag afgelopen, maar gij hebt ons belet. Gij hebt ons nog een ademtocht gegeven. En dan kan hij alleen maar hoge gedachten van God hebben en geringe van zichzelf. Hij zegt in vers 14, zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken van deze gruwelen? Zijn we daarom teruggekomen, Heren, terwijl u zo goed voor ons geweest bent? Zoudt ge niet tegen ons toornen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel nog ontkoming zij? Wat lezen we hier, gemeente? Ezra is het oordeel waardig. Hij bidt het dan ook niet af. Hij smeekt zelfs niet om genade. Hij stelt alleen maar vast in vers 15, o Heere, God van Israël, gij zijt rechtvaardig. Waarom smeekt hij hier niet om genade? Wel, dat kan niet, want die zonde is er nog. Die zonde zal op zijn minst beleden moeten worden. En zelfs al komt het tot een belijden van zonde, dan zal de zonde ook beweend en nagelaten moeten worden. Voelt u waar Ezra mee zat? Hij kan niet om genade smeken, terwijl alles doorgaat zoals het doorgaat. Dat is ook zo dubbel als het maar kan zijn. En dan verliest hij zich geheel in Gods rechtvaardigheid. Heren, uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Gemeente, zo'n biddag van Ezra wensen we u en onszelf toe. Om net als Ezra op te mogen staan. De Heren leren ons onze geestelijke bedruktheid kennen. De noden die er zijn hoeven we niet te leren. Om der zonde wil zijn we aan allerhande ellendigheid onderworpen. Maar om daar nu ook eens mee op te staan, ze God te laten zien en er vervolgens onder te buigen. Om ze in het gebed bij de Heere te brengen. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Ezra zat neer, verbaasd, ontsteld, ontdaan. Verstijfd, met gescheurde kleren. Maar wanneer werd het anders? Toen hij op het avondoffer Jezus Christus mocht zien. Toen stond hij op. Ezra was bezig in het heiligdom, in het voorhof voor zijn volk. Maar nu is die meerdere van Ezra bezig in het binnenste heiligdom, die voor overtreders gebeden heeft. Mogen we worden wie we zijn, geliefden? We zijn overtreders, maar mogen we dat gaan inleven? Want dan komt er een strijd tegen de zonde. Nee, niet een overwinnen van de zonde. Dat zal aan deze zijde van het graf niet zijn, want er is er maar één die de zonde overwint. Gij, Heere, alleen. Gij zijt de overwinnaar in de strijd. Maar dan komt er wel een strijden tegen de zonde. Een bedelen, geef toch, Heere, dat we hierin niet altijd onderliggen, maar sterke wederstand doen. O gemeente, als we op die borg en middelaar mogen zien, dan is er een biddag in ons leven. Een biddag die eens op een eeuwige dankdag zal uitlopen. Het zijn hier uurtjes van korte duurtjes dat het is dankdag is. Naar de mate dat de zonde zonde wordt en de schuld schuld, wordt het biddag in ons leven. Gaan we op de knieën en laten we onze lege handen aan de Heere zien. En in die weg wordt God rechtvaardig en wordt het ingeleefd. Heere, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? De Heere geeft het ook in de harten van kinderen. O jeugd, vraag het maar. Mag uw trouw rusten op een laat? Mag uw trouw rusten op een laat nageslacht? Ouderen, vraag toch om de bediening van de Heilige Geest. Of je onder het beslag van Gods woord mag komen, dan zul je niet verder komen dan zo gij in het recht wilt treden. Maar om dan ook in geestelijk opzicht op te staan zoals Ezra, om het uit te roepen, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest, dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Amen. Heere, schenk ons dat ware bukken en buigen voor u. Want u bent rechtvaardig. En er is in ons niets op grond waarvan we tot u zouden kunnen naderen. Maar nu is er een hoge priester in de hemelen, die met zijn eigen bloed is gekomen en een volkomen verzoening heeft aangebracht. En mogen we bidden, Heere, of we niet alleen onze zonde en schuld mogen kennen, maar ook het oog mogen leren slaan op hem, die daar aan het kruis gehangen heeft en daar doodgebloed is, om met dat bloed zondaren te reinigen van alle zonde en schuld. O Heere, werk dat ware geloof. Kon het zijn in ons allen, klein en groot. Gedenk ons, jong en oud. Mogen we u erkennen voor alles wat u gaf. U hebt nog uit en door geholpen en dat alles onverdiend. Wil zelf de naprediker zijn, o Heere God, en breng ons vanavond opnieuw in uw huis. Sterk uw knecht in de bediening, niet alleen van het woord, maar ook van het sacrament. En geef dat het waar mag worden, dat uw trouw ook rust op het late nageslacht. Dat kan alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt. We eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.